Goedemorgen broeders en zusters en gasten in ons midden. Hartelijk welkom. En welkom aan de broeders en zusters die deze dienst nu of later beluisteren via kerkomroep.nl. En dan hartelijk welkom aan broeder Kees de Vleut die ons deze morgen voor zal gaan. We vieren deze morgen het heilig avondmaal. We willen u zeggen dat het niet de tafel van de Vrije Evangelische Gemeente is, maar dat een ieder die zich een kind van God weet, door het verzoenende bloed van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, uitgenodigd wordt om met ons het feest te vieren. De collecte is van het voorspel voor het lied na het kindermoment. Het eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de diaconie. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waar evangelist Dick Wolpers uit Vraneker hoopt voor te gaan. Dinsdagavond om 7:15 is er kring hier in de kerk. En woensdagavond om 19:30 is de kring bij de familie Smit aan de Lindenlaan in 22 in Scherpenzeel. Op zaterdagmiddag 7 februari houden wij om 16:30 weer een gezelligheid gezocht. En u wordt uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. We beginnen de dienst met het zingen van Johannes 26, juicht aarde, juicht alom de Heer. Vers 1, 2 en 3 voor Votum en Groet en het vierde vers erna. We zullen dit zo ver mogelijk staande gaan zingen. We wensen u een gezegende dienst.
In een moment van stil en persoonlijk gebed dragen we deze dienst op aan de Heer. We komen bij elkaar in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn hand. Genade zijn en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie weer te ontmoeten. Fijn om ook een hartelijk welkom aan gasten vanmorgen aanwezig. Ik moest er even inkomen. We hebben vakantiegevoel gehouden. Andere mensen die hebben hard gewerkt, maar als afsluiting van mijn werkzame leven op de hogeschool en begin van pensioen en ook betrokkenheid bij andere dingen, hebben een wat langere vakantie gehouden, ook deels met de jongens. We zijn 1 januari vertrokken naar Sicilië en toen zijn we met de trein langzamerhand naar het noorden getrokken. Donderdag met de trein uit Florence gekomen, dus het was een flinke reis. Maar een goede tijd gehad. Ik ben blij jullie ook weer te zien. Beetje moe zijn we nog wel van de reis, maar het is goed. We gaan samen het aangezicht van de Heer zoeken. En ik wil u daarin voorgaan. Heer onze God, wij komen tot u in de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus. De heilige naam van Jezus. Want u bent de verlosser van deze wereld. U bent de enige hoop op bevrijding, verlossing in deze wereld die stormt, die op zijn kop staat. Heer, en we willen vanmorgen ons vertrouwen op u stellen. Want u, Heer Jezus Christus, bent degene die voor alle tijden bij de Vader was. U was één met de Vader. En u, Heer Jezus, bent neergedaald naar deze wereld. U hebt het gelijk zijn aan uw Vader niet als gemis geacht, maar uw hart was liefde. En u daalde af in onze werkelijkheid, in de werkelijkheid van zonde. En u nam de zonde van ons op u. Dat is een wonder waar we geen woorden voor hebben. U bent neergedaald, u hebt de zonde gedragen en u bent opgevaren naar de hemel. En u bent verheerlijkt en u komt terug. U bent de enige hoop voor ons leven. U bent de enige hoop voor de wereld en dat willen we uitspreken. En tot u, Heer Jezus, de enige hoop voor ons, naderen we op dit ogenblik. Naderen we, komen tot u. En we komen zoals we zijn. Heer, en u weet wat ons bezighoudt. U weet wat deze wereld bezighoudt. U weet de moeite, de strijd van ons hart. U weet de pijn die we hebben over dingen. U weet de worsteling met onszelf. U kent onze zonde. U kent onze twijfels, kent onze moeite, onze strijd. En zoals wij zijn, vanmorgen komen we tot u. We naderen tot u. En we zeggen, hier zijn wij, zoals we zijn. En we danken u dat wij mogen naderen, omdat u met de armen wijd staat om ons te ontvangen. Heer, zo willen we tot u komen, om u te prijzen, u te loven, u te danken. En om in u bevrijding en rust te vinden en te ervaren. Want die kunnen we bij u ervaren. Maar we bidden u ook vooral om het werk van de Heilige Geest. Deze plek. Die ons vrijmaakt. Ook met al onze gedachten. Met al onze strijd. En mogen we in staat zijn vanmorgen onze pijn, onze angsten, onze onzekerheden, onze zorgen te brengen bij u. Te plaatsen in uw licht. En zo troost en bevrijding te ervaren. Heer, wilt u ons die genade geven, deze ochtend. Wees zelf door uw geest aanwezig, zodanig dat iedereen met zijn worsteling, met zijn strijd, met zijn twijfels, met zijn moeite, met zijn zonde, met alles wat hij meemaakt, dat hij die dingen mag plaatsen in uw licht en bevrijding mag ervaren. En u mag zien, dat bidden we in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Klein is groot. Kom, ga je mee. Dat lied gaan we zingen via de Beamer.
Yeah.
We gaan onze collecte houden. En aansluitend op het thema heiligheid ook, doen we dat onder het voorspel van 181. Ik was de laatste weken al reizend aan het zoeken naar de tekst, waar het thema waar ik het over wilde hebben. En als je in het katholieke Italië bent, dan word je getroffen eigenlijk door het thema heiligheid. Waarom is dat? Een paar dingen. Ik heb een paar jaar geleden nogal wat gesprekken gevoerd met een student die vanuit een opgegroeid was in een hele informele, gezellige baptistengemeente. En in de coronatijd kwam hij op een ander spoor. Hij zag katholieke missen. Hij werd geraakt door de manier waarop die mensen met heiligheid omgingen en werd zeer overtuigd Rooms-Katholiek is overgestapt. En hij zegt, ja, ik heb nooit zo die heiligheid ervaren in mijn evangelische achtergrond. Dat heeft me bezig gehouden. Want wat is dat nou heiligheid? En missen wij daarin soms dingen? Wat is heilig? Dat is de reden waarom ik daarmee bezig was. En ik keek ook naar, je gaat natuurlijk ook kerken binnen in Italië. En dan zie je ook inderdaad iets van die vormgeving waar in de kerk van Antoine Baudard, de Friese kerk in Rome. En dan zie je inderdaad zo'n hele mis. En dan zie je inderdaad zoiets van, ja, er wordt wel met de Bijbel omgegaan als iets heiligs. En met de Eucharistie omgegaan als iets heiligs. Het heeft me aan denken gezet, zonder dat ik katholiek word. Want ik weet alle bezwaren. Maar juist soms door te kijken naar het andere, word je meer bepaald bij wat belangrijk is. En heiligheid is belangrijk. En ik ga niet zeggen dat we het niet kunnen, het niet begrijpen. Dat is al een jaar of 7 geleden dat hier in de kerk een van de predikanten van de hervormde kerk gewoon aanwezig was. Ik had contact met hem via het predikantoverleg. En die mailde mij later, en dat wil ik niet zeggen, dat zeg ik niet om onszelf voldaan te maken, maar hij mailde mij. Hij zegt, het is klein, het is informeel, maar er hing wel een geest van heiligheid over de diensten. Nou, neem dat als compliment, dus we snappen er wel iets van. Maar toch daagt het me uit, wat is nou heiligheid in de dienst, de manier waarop we vormgeven in de dienst, de manier waarop we met dingen omgaan. Want blijkbaar is het een belangrijk thema. Nou, waarom is het een belangrijk thema? Dat laat ik zien aan de hand van een paar teksten die ik met jullie wil lezen. De oproep om heilig te zijn, het feit dat we heilig zijn. Begint het Oude Testament en we gaan dan door naar het Nieuwe Testament. We beginnen bij het boek Exodus. Exodus, het 19e hoofdstuk, de verzen 4 tot en met 6. Dan lees ik door, dan lees ik een gedeelte uit Leviticus. Exodus 19, vers 4 tot en met 6. Dat is op het moment dat God de Israëlieten heeft bevrijd en dat ze bij de berg Sinaï staan. En dan zegt hij, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arendsvleugelen gedragen en bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dat is de eerste lezing. Dan bladeren we door naar het volgende boek. En dan lezen we twee versen uit Leviticus, Leviticus 19. En dat is een tekst die we vaker tegenkomen in Leviticus, maar deze staat op een belangrijke plek. Leviticus 19, de eerste twee versen. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tot hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En dan worden er allerlei regels verder gezegd. Dan gaan we naar het boek 1 Petrus, het onderwijs van Petrus. Petrus die zo spreekt over toewijding, volharding in het lijden. 1 Petrus 1, de verzen 13 tot en met 16. Even kijken, ik heb een verkeerde, denk ik. 13 tot 16. Ik heb een verkeerde tekst hier doorgegeven. Dat is, wees heilig, ja, dat is wel. Omgord daarom de lenden van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Christus, Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dan gaan we nog door naar het tweede hoofdstuk van Petrus, 9 tot en met 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. U ziet, Oude en Nieuwe Testament, het zijn dezelfde teksten ongeveer. Heilig, want ik ben heilig, wees een heilig volk. We gaan eerst nog, voordat we erover na gaan denken, twee keer zingen opwekking 126. Ik had gezegd dat het thema van deze ochtend heiligheid is. En ik denk aan een zin die ik nog wel eens hoor in het kader van de verruwing van deze tijd. Dat is, wat is in deze tijd nou nog heilig? En dat is iets wat je soort binnen de kerk en buiten de kerk. Kan je daar voorbeelden van noemen? Wat is in deze tijd nog heilig? Wat wordt onderuit gehaald?
Gezag.
Gezag is niet meer heilig. Ik noem eens voorbeelden. Wat gebeurt er allemaal?
Ja,
hulpverleners worden belaagd en worden in een fuik gelokt. Misschien andere dingen. Wat is nog heilig in deze tijd? Gezag. Wat zeg je?
De liefde onderling.
De liefde onderling. Dus, en dat heeft iets met niet meer. De ander is niet meer heilig, zeg je dat eigenlijk? Ja. Nog meer voorbeelden?
Het naleven van allerlei regels.
Het naleven.
Dus hoop bla bla bla, maar er wordt niks aan gedaan.
Precies, hoop bla bla bla, wordt niets aan gedaan. Regels zijn niet meer heilig. Trekken we ons niets van aan. Ja. Nou, een paar voorbeelden zijn dat, hè? Dat het allemaal heel plat is, dat we zelf centraal staan. We staan in het middelpunt van de wereld. En regels zijn er niet. Internationaal zie je ook dat dingen niet meer heilig zijn, hè? In de wereld. Wat zie je? Ja?
Respect.
En wat gebeurt er allemaal tussen de volken?
Volg maar met de president van Trump.
Ja. Ja, goed land is voor mij. En dat is nodig. En daar kan je van alles weer over zeggen. Hè? Maar, of de Oekraïne wil ik hebben. Nou, we kennen die hele ontwikkeling. De situatie in Iran de laatste tijd. Van wat is nou nog een demonstrant die zwak is? Daar schiet je op. Nou, ga maar door. We kunnen heel veel voorbeelden noemen. Maar wat we zien is dat deze wereld geen respect meer heeft voor wat heilig is. En de samenleving wordt erdoor verstikt. En eigenlijk gaat de wereld eraan kapot. En de vraag die we mogen stellen is welk antwoord de Bijbel geeft op die chaos. Die chaos, en als je dan leest in de Bijbel, zeker het begin van de Bijbel, dan lees je over Kain en Abel, broedermoord. Je leest over Lamech die een kind doodmaakt. Je leest over allerlei gruwelijke dingen. Waarin de ander niet meer heilig is. Waarin God en Gods woord ook niet meer heilig is. Daar trekken we ons niets van aan. En als je daarover nadenkt, als je dat ziet, dan is de vraag, wat was het antwoord van God in het Oude Testament? Het antwoord van God is dat hij een groep mensen uitkoos. En die mensen, die heeft hij tot een heilig volk gemaakt. Een heilig volk in een wereld die niet heilig was. In een wereld waar niets heilig was. Een heilig volk. Een volk dat wel de ander ziet. Dat wel God de ruimte geeft. Zo zie je dat gebeuren. Daarover spreekt de tekst. God kiest een volk uit. En dat was in het Oude Testament. En dat hebben we ook gelezen. Een heilig volk. Maar het gebeurde ook in het Nieuwe Testament. Ook daar lezen we over een heilig volk. In Exodus en in Petrus. Petrus die haalt ook het Oude Testament aan en betrekt dat op de gemeente. Een heilig volk. Op de gemeente uit de, misschien wel uit de Joden, dat weten we niet zo precies, maar het wordt erop betrokken. Alleen dan is de vraag, kunnen wij een heilig volk zijn? Kunnen we dat? Zijn we daartoe in staat? En dan komt de worsteling, hè? Wij zijn een heilig volk, maar zijn wij daar werkelijk toe in staat? Ik moest heel erg denken aan iemand die tussen die tekst in Exodus en de tekst in het Nieuwe Testament instaat. Dat was namelijk Jesaja. Ik kon niet alles lezen, maar Jesaja. die ziet op een gegeven ogenblik iets van Gods heiligheid. In de tempel, de grote profeet. En Jesaja ziet hoe heilig God is. Hoe anders God is, anders dan wij. En dan roept hij, en dan hoort hij ook roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer, de God van de legerschaar. En als dat tot hem doordringt, dan zegt hij, maar ik ben een zondig mens en ik maak deel uit van een zondig volk. Dus dat is een ontdekking die we eigenlijk hebben. Als je deel bent, dat je deel bent van dat zondige volk, dat onvolkomen en dat volk dat vaak niet geen oog heeft voor het heilige. Jesaja ziet dat bij het volk en ziet het bij zichzelf. Nou, dat ontdek je soms ook echt wel bij jezelf. Als ik geconfronteerd word met God, dan word ik ook geconfronteerd met mijn zonde. Dat betekent dat ik ermee geconfronteerd word dat ik dingen en mensen en situaties niet altijd heilig acht. En wie ben ik? Nou, wat heb je dan nodig? Jesaja had op dat moment verzoening nodig. De hand van God. En daar begint het mee. En niet alleen bij Jesaja, maar ook bij dat volk Israël. Het volk Israël werd bevrijd uit Egypte. En we lezen in onze tekst eigenlijk iets heel moois. Wat is er gebeurd met het volk Israël? Exodus 19. God die zegt, ik heb jullie bevrijd. En dan staat dat mooie beeld er. U hebt gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. Ik heb jullie bevrijd. En ik heb u op arendsvleugelen, of misschien gierenvleugelen, naar mijn mening, maar dat is niet zo belangrijk. Ik heb u op de vleugels van de grootst denkbare vogel gedragen en tot mij gebracht. Ik heb mij over jullie ontfermd. Ik heb naar je omgezien. Dat heeft Jesaja ook ontdekt. Ik zie je. Ik vergeef je. Ik maak een nieuwe start met jou. Dus het begint bij de genade en de liefde van God. En ook in het Nieuwe Testament zien we dat verhaal bij Petrus. Het begint bij de genade van God in Jezus Christus. Eens niet zijn volk, nu zijn volk door Gods genade. Niets uit jezelf, je wordt door zijn genade aanvaard. Dus het begint bij God. God zegt, ik kies je uit en ik vergeef je. Dat deed hij in het Oude Testament, bij Israël, bij Jesaja. En dat doet hij in het Nieuwe Testament, bij de gemeente toen. Dat doet hij nu bij ons. Jij bent Gods volk, wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan. Het begint bij mijn liefde. Maar als je die genade hebt ervaren, dan begint het pas. Ik heb misschien wel eens de grappige opmerking gebruikt van het is niet zo dat je moet zeggen, Jezus heeft mijn schuld voldaan, nu kan ik naar de kermis gaan. Dus ja, we zijn niet behouden om maar een beetje lekker leven te leiden. Nee, we zijn behouden om de grote daden van God te verkondigen, zegt Petrus. Om heilig te zijn, want ik ben heilig. En terug naar het Oude Testament, om een heilig volk te zijn. Een koninkrijk van priesters. Nou, dat is op zich ook wel heel boeiend. Ik ben er de laatste tijd met studie achtergekomen dat net iets anders is dan in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was het zo dat de priesters er natuurlijk waren, want er waren al priesters in die context. Nee, de gedachte is, daar ben ik van overtuigd geraakt, dat het een koninkrijk was geleid door priesters. De bedoeling was niet dat er een koning was, maar dat er priesters waren. Dus een koninkrijk geleid door priesters, een heilig volk. Maar die moesten wat laten zien. En dan komt die prachtige uitdrukking naar voren, die mij altijd zo raakt. Je bent een persoonlijk eigendom van God. Nou, dat woord, dat heeft me al heel lang geboeid. Want wat betekent dat persoonlijk eigendom? Ja, persoonlijk eigendom zegt niet zoveel. Maar als je het bekijkt in de oorspronkelijke taal, in het Hebreeuws, dan wordt de uitdrukking gebruikt, dat is in het Hebreeuws, even een Hebreeuws woordje ertussen, segula. Segula. Nou, wat is een segula? Eigenlijk is dat een woord uit de taal van de koningen. In het taal van Mesopotamië, van Babel, van het oude Irak, was het sekulta. En dat betekende de bijzondere schat van een koning. Nou, wat staat er in de tekst in Exodus 19? Je bent mijn segula. Dat betekent de bijzondere schat van de koning. Want het staat, zo zegt God het eigenlijk ook. De hele aarde hoort mij toe. Nou, dat konden die koningen uit die tijd ook zeggen. Het hele land is voor mij. Maar, te midden van het land dat van mij is, te midden van de aarde die van mij is, is er één segula. Eén bijzondere schat. En dat was de schat van de koning, de pronkjuwelen van de koning. Zijn pronkjuwelen. Hij mocht ermee pronken, want ze lieten iets zien van wie God is. En wie is God? Anders, zuiver. Nou, dan komt het volgende. Je bent een koninkrijk van een priesterkoninkrijk en je bent een heilig volk. Je bent anders. En dat wordt herhaald in de rest van de wet. En dat wordt ook in het Nieuwe Testament herhaald. Nou, ik hou het even bij het Oude Testament. Jij bent mijn bijzondere schat. Ik wil met je pronken. Ik wil met je pronken. Wees heilig, want ik ben heilig. Je bent een heilig volk. Ik wil met je pronken, Israël. En hoe doe je dat? Door heilig te zijn. Want ik ben heilig. Nou komt die grote vraag, wat is nou heilig? Heilig. Nou, als ik door die tekst heen ga, en door de wet heen ga, dan zie ik twee aspecten van heiligheid. Het eerste aspect van heiligheid, dat heeft te maken met het feit dat we zeggen, God is heilig. Als evangelische moeten we dat misschien toch wel een klein beetje leren. Ondanks het feit dat er mooie ontwikkelingen zijn bij ons. Maar als ik de wet zie, dan zie ik dat er heel veel accent ligt op het feit dat God niet zomaar je vriendje is. Nee, dat God totaal anders is. Want waar was God? God was in de hemel, maar God was op die ene speciale plek in Israël. En die ene speciale plek in Israël, dat was allerheiligst. En daar kon de gewone Israëliet niet komen. Nee, daar kon alleen één keer per jaar de hoge priester komen. En dan moest hij het symbool van Gods aanwezigheid, de ark van het verbond, zo omhullen met wierook, dat je de ark nauwelijks kon zien. En daar zat een gebied omheen, een ruimte omheen, die was heilig. En daar was veel wierook, daar was het beste goud. En dan mocht alleen de priester komen. Dus ook de gewone leviet niet eens. Misschien af en toe voor wat diensten, maar dat was het gebied voor de priester. Mocht de gewone Israëliet ook niet komen. En daarbuiten, daar was de Israëliet. Die mocht het altaar zien, die mocht de tempel zien. En wat was daar nou zo bijzonder aan? Wat wilde God met al die symbolen zeggen? Dat hij anders was. Dat hij meer was. En eigenlijk zien we dat doortrekken, doorgaan naar het Nieuwe Testament. Daar hebben we alleen geen tempel. Maar er is wel een besef dat God heilig is. En dat God anders is. En dan moet ik ook heel erg denken aan wat straks het avondmaal betekent. Jezus heeft gezegd, ik ben op een bijzondere manier bij je aanwezig. Als je het brood breekt en de beker neemt, dan ben ik op een bijzondere manier aanwezig. op een liefdevolle manier, maar wel bijzonder. En die heiligheid is meer dan even samen eten, een stukje brood nemen. Dat is iets van, iemand is bij mij die zoveel groter is. Als straks brood gebroken wordt, de beker genomen wordt, dan is die op een bijzondere manier bij ons aanwezig. En dat kan je alleen doen als je van binnen geraakt bent. Het besef dat Jezus zoveel anders is. Moet je even nagaan, waar is die? Hij is niet meer echt bij ons, maar hij is opgestegen naar de hemel. Nou, weer een beetje plat gezegd. Maar als je daarover na gaat denken, wat is de hemel? Dat is een plek meer dan het heelal. Meer dan deze aarde, meer dan deze werkelijkheid. We hebben het over allerlei platte wereldheersers gesproken. De man die Groenland wil pakken, die de Oekraïne pakt. En ga maar door. Maar wij zijn in verbinding met degene die veel en veel en veel en veel groter is dan al die wereldregeerders voor wie niets heilig is. Nee, wij zijn verbonden met de koning der koningen, de heer der heren. En die is persoonlijk bij ons. Vanmorgen. Als we samenkomen. En dat vult met een, laat ik het zo zeggen, met een niet afschrikwekkende eerbied. Want het is nabij. We zijn aanvaard. Maar dat leidt tot diepe eerbied. En tot diep vertrouwen. Dat leidde bij de Israëlieten tot diep vertrouwen. Hij is bij ons. Nou, zo met de Heer omgaan. Het besef dat hij zoveel meer is. En dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn. Heiligheid. Het besef dat hij bij ons is. Wonder boven wonder. Dat is de ene kant van heiligheid. Namelijk de Heere God die bij ons is. Het andere aspect van heiligheid, dat is het respecteren van de ander. En in die zin lees ik bijzondere dingen in de wet van Mozes. En die bijzondere dingen die ik lees in de wet van Mozes hebben te maken met het feit dat er geen armoede mocht zijn onder de Israëlieten. Geen slavernij, geen onderdrukking. Dat als iemand in schulden kwam, dat hij vrijgekocht werd na 7 jaar. Of op het jubeljaar, na 50 jaar. Dat er geen schuldslavernij was. Dat de hoeken van de velden niet werden geoogst, zodat de armen ervan konden nemen. Een wereld waarin de armen, de kwetsbaren, de mensen die niets hebben, waarin die mens heilig was. Dus God is heilig, maar ook de naaste is heilig. Ik heb me verdiept in armoedebewegingen. En ik heb ook een aantal ontmoetingen gehad in de loop van de tijd. Waar mensen die mij leren dat er maar één norm is voor het omgaan met de naaste. En dat is dat je vriend bent van de allerarmste. Dat je de allerarmste ziet. Als dat zichtbaar is, dan ben je gemeente van Christus. De allerarmste, wees hun vriend. En ik hoorde pas even een fragment van, als ik naar de gevangenis ga en als ik de armen voed, dan voed ik Jezus. De naaste, de arme, de verschopte is geen probleemgeval. maar is Jezus, want hij is daar. De naaste is heilig. Gezag is heilig, de naaste is heilig. Dat er ruimte is. Dat is de heiligheid van God. God is heilig en dat daarmee ook de naaste is heilig. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, zo zegt Jezus het. En dan roept Petrus de gemeente op om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De heiligheid, de grote daden, dat is Gods heiligheid. De naaste zien. En dat is een volle, diepe zekerheid. Mijn wens is dat heiligheid ons als gemeente mag vullen. De ruimte, het besef van heiligheid ons steeds meer mag vullen. Dat wij een lichtend licht mogen zijn in deze wereld. Omdat wij weten wie God is en ervaren wie God is. Zijn heiligheid ervaren, zijn totaal anders zijn ervaren in Christus. En vooral dat wij door onze daden, en meer vaak door onze daden dan onze woorden, de ander heilig maken. De ander liefhebben. Jezus zien in die ander die in nood is. Dat zegt de Bijbel. En dat maakt het voor mij bevrijdend. Een heilige gemeenschap die heilig handelt en die verkondigt. De grote daden van de Heer. Dat zijn de dingen die mij zo raken. God liefhebben, de naaste, omdat wij vrijgekocht zijn, omdat we hem kennen. Laten we elkaar zien. Laten we de nood om ons heen zien. En laten we Jezus daar zien. Mag hij ons leiden. In Jezus' naam. Amen. We gaan, voordat we het avondmaal nemen, met elkaar zingen. Heer, uw bloed dat reinigt mij. Als inleiding, want het is de genade van Jezus, de verzoening van Jezus die wij nodig hebben. Thank you. Fijn zo samen te zijn om maaltijd te houden met onze Heer. Hij verlangt er zelf naar om met ons te eten, te drinken. Alle gasten nogmaals hartelijk welkom. Als u het eigendom van de Heer Jezus bent, bent u welkom om deel te nemen aan het avondmaal. Kort woord over de vorm. Het is een kort woord uit de schrift straks. En daarna dan worden aan u twee vragen gesteld of u het eigendom van Christus bent en of u heilig wil leven. En dat beantwoorden we als we deelnemen samen met ja. Dat betekent niet dat u een volmaakt mens hoeft te zijn, maar wel dat u dat verlangen hebt. Daarnaast wachten we op elkaar bij het nemen van brood en beker, zodat we gezamenlijk kunnen nemen. Ik wil met jullie het formulier lezen. Wat ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de beker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom nodig ik u uit om aan het avondmaal deel te nemen. En als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de dood van Christus totdat hij komt. Jezus Christus nodigt u uit. Kom tot mij. Neem het. Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Op grond van Gods genade mag ik allen die de Heer Jezus Christus kennen en hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser en redder, verzoek om op te staan en antwoord te geven op de volgende vraag. Gelooft en belijdt u dat de Heer ons in het heilig avondmaal de volle verzekering wil geven van de vergeving van onze zonden door het offer van onze Heer Jezus Christus. Gelooft u ook dat het zijn wil is in zijn kracht heilig te leven als broeders en zusters zoals hij ons heeft voorgeleefd en dat we door hem worden voorbereid voor zijn wederkomst in heerlijkheid? Mijn antwoord op deze vraag is ja. Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Komt dan, want alle dingen zijn gereed. Uw gemeente mag gaan zitten. Wil u graag voorgaan in gebed? Heilige Vader, u bent heilig. Wij danken u, wij loven u, wij prijzen u voor uw liefde. Heer Jezus Christus, we danken u dat u in gehoorzaamheid, in heilige gehoorzaamheid, in heilige liefde de weg bent gegaan. Dat u aan het kruis ging. Dank u dat u leeft. En dat het uw verlangen is, Heer Jezus, om heel dicht bij ons te zijn. En dat u dat op een bijzondere, heilige wijze doet door u zelf te delen in brood en beker. En ik wil terugtreden. En ik wil doen wat uw verlangen zo is. Namelijk dat u dicht bij ons bent. Nu op een bijzondere manier, maar straks deze week in. Alledaags, u bent altijd bij ons. En zo mogen we brood en beker zegenen. In de wonderbare naam van Jezus Christus, die door brood en beker tot ons komt, ons nabij komt, op een heilige manier. Daarvoor willen we u danken, loven en prijzen. In Jezus' naam, amen. De Heer heeft gezegd: dit is mijn lichaam dat aan u gegeven wordt. Ik zag de Heer zitten op een hoge en verheven troon. De zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. Met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de tempels schudden door de stem van hem die riep. Het huis vervulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning der heren en de legermachten gezien. Maar een van de seraf vloog naar mij toe. Hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft mijn lippen aangeraakt. Zo is de misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van het brood. Amen. Er is straks wijn, er is ook druivensap. Als u dat wilt, dan mag u dat aangeven. De Heer heeft gezegd: Drink alle daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van de beker. Amen. Hij is bij ons en we mogen hem danken. Ik wil u voorgaan. Er zijn geen woorden voor uw erbarming, voor uw nabijheid. Er zijn geen woorden voor de overvloed van uw liefde. Zo diep. Er zijn geen woorden voor de diepe troost die wij nu mogen ervaren. Een troost die niet te vinden is in deze wereld. Niet bij aardse machthebbers. Niet bij kerkelijke gezagsdragers. Een troost die alles te boven gaat. Die alleen te vinden is in u alleen. We ervaren uw nabijheid. Troostend door uw geest. Wij bidden u, Heer, of deze nabijheid met ons mee mag gaan in de vele uitdagingen van ons bestaan. Onze moeite, onze strijd, onze vreugde. Wij bidden u voor degenen die met ziekte te kampen hebben. Schenk hen uw troost en nabijheid. Bid u voor de ouderen. Bid u voor mensen die te maken hebben met afbraak van krachten. Afbraak van het vermogen om dingen helder te zien. Wees met hen. We bidden voor degenen die kampen met psychische klachten. Troost hen en beur hen op. Laat hen weten, ik ben bij je. We bidden u voor de gemeente. We bidden u voor de weg die met ons gaat. Help ons om vooral heilig te leven. U te zien, elkaar te zien, erbarmen te tonen. Hier en zoals Petrus zegt naar deze wereld toe. Dat de grote daden van u verkondigd en zichtbaar mogen worden. Wij bidden u, Heer, voor gebieden waar nood is. Ons land. We hebben het al uitgesproken in het gesprek. Dat waar zo weinig heilig is. Waar verkilling is. Laat uw liefde, uw genade terugkomen. En mag Jezus zichtbaar worden. Vader, wij bidden u voor deze wereld. Die in brand staat. Waar oorlog is. Waar verscheurdheid is. Waar mensen voor zichzelf leven. Wij bidden u om uw geest, om opwekking, om de geest van u en ten diepste om uw wederkomst. Wij bidden u voor uw gemeente die vervolgd wordt. Wilt u hen nabij zijn? Wij bidden u voor Israël en de volken. Bidden u voor het volk van Iran. Heer, deze dingen brengen we bij u in de naam van Jezus. Maar we willen ook onze persoonlijke noden in stilte bij u brengen. Deze noden brengen we bij u, voor uw troon, wetend dat u hoort en verhoort. We mogen bidden het gebed dat onze Heer ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. We gaan ons slotlied zingen. En dat is Johan de Heer 7:24. 1, 2, 1 en 2 voor de zegen en 3 erna. Verheft uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. Ah, was ik je vergeten. Stom. Welkom. En nu mogen we de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allemaal. Totdat hij terugkomt in glorie en heerlijkheid. En zie, hij komt. Maranatha. Amen.